We lezen eerst met elkaar Psalm 24. Vanaf vers 3. Psalm 24 vanaf vers 3. Er staat: wie zal de berg van de Heere beklimmen? En wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedriegelijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken, dat is Jacob. Heft uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren, opdat de koning der Ere binnengaat. Wie is deze koning der Ere? De Heere, sterk en geweldig, de Heere, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze eeuwige deuren, opdat de koning der Ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der Ere? De Ere van de legermachten. Hij is de koning der Ere. We lezen met elkaar Johannes hoofdstuk 20, vers 19 en 20. Johannes 20, vers 19 en 20. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. En de discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. De discipelen verblijden zich toen zij de Heere zagen. We lezen met elkaar Hebreeën hoofdstuk 13, vers 20 en 21. Hebreeën 13, vers 20 en 21. Hebreeën 13, vers 20. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus uit de doden, heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, of door het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen, en in u werken wat in zijn ogen wel behagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dus hier lezen we dat de Heer Jezus uit de doden teruggebracht is vanwege het bloed. En als laatste lezen we met elkaar Hebreeën 9, vers 11 en 12. Dus een paar bladzijden daarvoor. Hebreeën 9, vers 11 en 12. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en de meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. En hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Hij is door zijn bloed binnengegaan in het heiligdom. Tot zover. Ik wil kort met jullie bidden voordat we hier verder met elkaar over nadenken. Heren, we danken u zo voor wie u bent en voor uw woord. We danken u dat u de opgestane Heer bent en dat u naar de hemel bent gevaren. En dat u alles voor ons heeft volbracht. En we bidden u dat als hier vanmorgen over gesproken zal worden, als we luisteren naar de uitleg van uw woord, dat u zelf ons in staat wilt stellen om te zien. We bidden u dat we de betekenis van uw bloed mogen doorgronden deze morgen. En dat we daardoor bemoedigd mogen worden, dat we daardoor verblijd mogen worden. Zegen zo deze momenten tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We hebben met elkaar gelezen in Johannes hoofdstuk 20, dat de Heer Jezus zich openbaarde aan de discipelen, dat hij plotseling in hun midden stond en dat hij zei, vrede zij u. En hij toonde hun daarna zijn handen en zijn zijde. Met andere woorden, hij wees op zijn lijden, hij wees op zijn bloed. En toen ze hem zagen en toen ze Jezus zagen die dus voor hen heeft geleden, toen ze begrepen dat zijn bloed heeft gevloeid voor ons, voor hen en voor ons. Toen ze begrepen dat Jezus Christus alles heeft volbracht, toen werden ze blij. En dat is eigenlijk hoe het werkt. Ook bij ons. Dat als wij gaan zien, als we gaan begrijpen, als we met de ogen van onze hart de Heer Jezus Christus gaan zien, dan worden we blij. Daarom zou je ook kunnen zeggen, opwekking en vernieuwing is realisme. Dat wil zeggen, je wordt je bewust van de realiteit. Het gaat er niet om dat je jezelf opwekt tot een hoger niveau. Het gaat er niet om dat je zelf dingen bereikt. Maar het gaat erom dat je gaat zien wie Jezus is. Dat je zicht krijgt op hemzelf en op hij, wat hij voor jou heeft gedaan. Maar het is heel eenvoudig en toch wonderbaarlijk dat mensen kunnen veranderen van mensen die droevig zijn en die terneergeslagen zijn en die geen kracht hebben. Dat mensen kunnen veranderen in mensen die blij worden en die wel kracht hebben. Dat we blije mensen mogen worden, dat we vreugde mogen ervaren, dat we ons kunnen verheugen ook vanmorgen, omdat we de betekenis van het bloed gaan doorgronden. Dat we zicht krijgen op het bloed van de Heer Jezus Christus. En waar we vanmorgen in het bijzonder ook over na willen denken, is dat Jezus is opgestaan uit de dood, teruggekomen is uit de dood. Dat hebben we gelezen in Hebreeën hoofdstuk 13. Hij is teruggekomen uit de dood. God heeft hem uit de dood teruggebracht op grond van het bloed. Het bloed van het eeuwige verbond. Nou, dat is misschien een gedachte die nieuw voor u is, maar voor mij was het ook wel een beetje nieuw toen ik dit ontdekte. Maar Jezus Christus is teruggekomen uit de dood op grond van zijn bloed. Vanwege zijn bloed. Door het bloed dat hij heeft gegeven, daardoor is hij opgewekt uit de dood. En als wij dat gaan zien, dan zullen wij vrede vinden. De God nu des vredes, zo begint die tekst uit Hebreeën 13, de God nu van de vrede. Hij is de God van de vrede en hij wil ons vanmorgen vrede geven. Misschien zitten we hier vanmorgen wel en hebben we ten diepste van binnen geen vrede. Maar hij wil ons vrede geven door ons zicht te geven op Jezus die door zijn bloed is opgestaan uit de dood. Als je dat gaat zien, dan krijg je diepe innerlijke vrede. En het is ook speciaal bedoeld voor mensen in een bepaalde toestand. Mensen die nog misschien weinig hebben ervaren van het overwinnende leven. Het overwinnende christelijke leven. Weet je, wij zijn vaak verdrietig over ons falen. Wij zijn verdrietig over onze zonden. En ik weet zeker dat velen hier vanmorgen ook berouw hebben over hun zonden. En dat je baalt van je zonden, om het maar even zo te zeggen. Er zijn velen hier vanmorgen die ook bekeerd zijn, die zich hebben bekeerd en die zich willen bekeren. En je wil niet meer als zondaar leven en je bent ook opnieuw geboren, je bent geroepen en je hebt Christus leren kennen. Maar toch is er soms nog weinig vreugde en weinig kracht om dat overwinningsleven te leiden. En het kan zijn dat je je steeds nog vaak ook veroordeeld voelt. Het kan zijn dat je christen bent, dat je wel berouw hebt, dat je je wil afkeren van je zonden, maar dat je je toch nog vaak heel schuldig voelt. Dat is een wonderlijk iets, dat christenen zijn bevrijd van hun zonden, zijn vergeven van hun zonden, maar toch kan het zijn dat je juist als christen, dat je je toch nog vaak heel erg schuldig voelt. En dat je jezelf veel kwalijk neemt. En dat je jezelf met een stok slaat. En dat je eigen hart je veroordeelt. En dat je bewustzijn niet gereinigd is van je zonde. Maar dat je nog eigenlijk subjectief gezien behoorlijk veel met je zonde rondloopt. Dat je geweten geen rust heeft. En dat je ook jezelf veel beklaagt. Christenen beklagen zichzelf soms veel. En dat is niet goed, dat is ook niet, dat is ten diepste ook niet de bedoeling. Zelfbeklag. is trouwens, dat zeggen psychologen, zelfbeklag. En daarmee bedoel ik dat je jezelf de hele tijd op de kop geeft. Dat je jezelf van binnen veroordeelt. Dat je zegt, nou, je bent toch niks als christen en je leeft helemaal niet zoals je zou moeten. En dat je nogmaals jezelf heel veel kwalijk neemt de hele tijd, waarmee je heel veel op jezelf neerlegt. Maar zelfbeklag is reden nummer 1 voor depressiviteit. Dus mensen worden depressief omdat ze inderdaad met hun stok rondlopen en met die stok zichzelf heel veel op hun eigen hoofd slaan. Je slaat jezelf met een stok op je hoofd. Want je neemt jezelf voortdurend zoveel kwalijk. Maar als we zicht krijgen op het kostbare bloed van de Heer Jezus, dan worden wij als het ware ook opgewekt uit die toestand. En dat mag vanmorgen ook met ons gebeuren. Dat we daaruit komen, dat we uit dat klagende christelijke leven komen. Dat we uit dat niet blije christelijke leven komen. En dat we in die overwinning gaan staan. De overwinning die Jezus voor ons heeft behaald. Hij is overwinnaar. Er is geen andere pleitgrond. Er hoeft niks aan toegevoegd te worden. Het is genoeg wat Jezus voor ons deed. En daar mogen wij vanmorgen ons geloof opbouwen. Dat mogen wij geloven. Dat is die rots waar we vanmorgen al met de kinderen over nagedacht hebben. Jezus is de rots van ons behoud. En ook al ben je nog niet volmaakt, toch mag je je daarin verblijden. Toch mag je dat je toe-eigenen. Mag je zeggen, Jezus, dank u wel. Mijn eigen gerechtigheid is als drijfzand. Mijn eigen christelijke leven, daar kan ik niet op bouwen. Ik kan ook niet op mijn eigen persoon bouwen en vertrouwen. Ik ben ten diepste niet betrouwbaar, maar u bent de rots. En ik sta op u. En daarom vind je rust. En daarom wordt je ook je geweten en je bewustzijn en je hart gereinigd. En dringt de overwinning van Jezus door tot diep van binnen bij jou, bij mij, bij ons. We gaan een paar dingen met elkaar overdenken. Dat allemaal in het verlengde ligt van de teksten die we met elkaar hebben gelezen. Nou, ten eerste dit. Romeinen 4 vers 25 zegt, hij werd overgeleverd om onze overtredingen. Dat wil zeggen, sorry. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor onze zonden op zich genomen. Hij nam de verantwoordelijkheid voor de zonden van de hele wereld op zich. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Jezus maakte mijn zonden en mijn zorgen tot de zijne. Al mijn zonden, al mijn zorgen. Jezus kwam en hij zei, die zonden van jou en die zorgen van jou, die neem ik van jou over. Die neem ik op mij. Ik neem de verantwoordelijkheid voor die zonden, die neem ik van jou af en die leg ik op mijzelf. Hij is overgeleverd om onze overtredingen. Hij nam onze zonden op zichzelf en daarom heeft God hem overgeleverd tot in de dood. Dat is het meest rechtvaardige wat er is gebeurd in deze wereld. Je zou zeggen, nou, dat is toch onrechtvaardig, ja. Vanuit Jezus gezien, als je kijkt naar de persoon van Jezus, is dat in zekere zin onrechtvaardig dat hij gestraft werd voor de zonden die niet zijn eigen zonden waren. Je zou kunnen zeggen, dat is toch onrechtvaardig van God dat hij hem straft voor de zonden van anderen. Maar omdat hij werkelijk de verantwoordelijkheid overnam, hij nam werkelijk die verantwoordelijkheid over, daarom was het volkomen rechtvaardig dat God hem strafte. Dat God hem heeft overgeleverd tot in de dood, want het loon van de zonde is de dood. Dus als Jezus mijn en uw zonde, onze zonde op zich heeft genomen, dan is het rechtvaardig, het is volkomen rechtvaardig van God geweest dat hij hem heeft gestraft met de straf op de zonde en dat is de dood. Omdat hij ze echt overnam. Ik heb een vriend die is borg gaan staan voor zijn baas, jaren geleden. Hij werkte in een bedrijf. Zijn baas had behoorlijk veel werknemers en behoorlijk veel geld. En die baas vroeg op een gegeven moment aan hem of hij als werknemer notabene borg wilde gaan staan voor een schuld die zijn baas aan zou gaan. Een schuld van 40.000 euro. Toen heeft mijn vriend dat gedaan. Hij heeft gezegd, ik ga borg staan. Je kunt mij als borg noteren. De notaris heeft toen genoteerd dat hij een zekerheid dat hij als het ware ook borg ging staan. Dat wil zeggen dat als zijn baas failliet zou gaan, dat hem die schuld aangerekend zou kunnen worden. En ik zal u zeggen, dat is gebeurd. Zijn baas ging failliet. En nu hangt er boven het hoofd van mijn vriend een schuld van 40.000 euro. En hij kan dat niet eens betalen op dit moment. Dat is een groot probleem. Groot probleem. Zijn baas ging failliet en hij kwam te zitten met een schuld van 40.000 euro. Die hij zelf niet heeft gemaakt. Zijn baas heeft die schuld gemaakt. Dat is de betekenis van borg gaan staan. Waar trouwens voor gewaarschuwd wordt in het Spreukenboek. Als je Spreuken leest, dan wordt er gewaarschuwd voor dit soort dingen. Ga niet borg staan voor een ander. Dat kan je zomaar in de problemen brengen. Maar Jezus heeft dat gedaan. Hij deed dat voor ons. Dus het feit dat mijn vriend nu die schuld wordt aangerekend is volkomen rechtvaardig. Dat is volkomen wettig. En dat Jezus de schuld van u en mijn zonde werd toegerekend, was volkomen wettig en was volkomen rechtvaardig. Want hij nam werkelijk die schuld over. En dan stellen we de vraag, hoe lang zou hij dan in de dood blijven als hij werkelijk de zonde van de hele wereld op zich genomen heeft? Want dat is wat we geloven ook, dat is wat de Bijbel ook zegt. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld op zich neemt. Als notabene, als je nadenkt over alleen al mijn zonde, onze zonde, jouw zonde. Als je alleen al nadenkt over de hoeveelheid zonde die jij en ik begaan hebben. Dat zijn er ongelooflijk veel. Als je ook nadenkt over de zonde van het hart en de zonde in je denken en de zonde in je houding en ga zo maar door. En hij heeft niet alleen de zonde van ons allemaal, maar van de hele wereld. Als de schuld van de wereld op hem kwam, dan zou je toch denken, nou hij is dood en hij komt nooit meer terug uit die dood. Als hij die straf heeft gedragen, als hij die straf op hem heeft gekregen, als hij daarvoor gestraft is. Dan zou je toch zeggen, hij kan nooit en ten nimmer terugkomen uit de dood. Dus hoe lang zou hij daar blijven? Hij zou voor eeuwig dood moeten zijn. Maar de Bijbel leert, en dat is de tekst van vanmorgen, dat hij terug is gekomen. Dat God hem terug heeft gebracht uit de doden. Waarom bleef hij niet dood? Vanwege het bloed van het eeuwige verbond. En nou komen we bij deze gedachte. Dat degene die stierf in onze plaats was niet zomaar een mens zoals jij en ik. Degene die stierf aan het kruis van Golgotha was niet zomaar iemand. Was niet een schepsel. Maar hij was de Zoon van God. Hij was iemand die er altijd al geweest is, die van voor de schepping van de wereld er al was. Die geen begin gehad heeft. Hij was degene door wie alles geschapen is. Hij was het woord van God, waardoor alles tot aan zijn gekomen is. Hij is het leven zelf. Hij werd mens. God werd mens in zijn Zoon Jezus Christus. En het leven is in het bloed. Het leven van Jezus was volkomen uniek. Hij was God en mens tegelijk. Dus als iemand gewoon gestorven was aan het kruis, als het iemand was geweest, dan was het een zondaar geweest. En dan was hij voor zijn eigen zonde gestorven, dan was hij vanwege zijn eigen zonde sterfelijk geworden. Maar het was niet zomaar iemand, het was God. Het was de zondeloze Zoon van God. Het leven is in het bloed. Het was niet te geloven, maar het waar dat God de Zoon stierf voor onze zonde aan het kruis van Golgotha. Amazing love, how can it be that thou my God should die for me? O bewonderenswaardige liefde, hoe kan het zijn dat u mijn God voor mij sterft? Dat God in zijn Zoon Jezus voor ons gestorven is. Zijn bloed was volkomen uniek. En daarom, vanwege zijn bloed, vanwege de waarde, vanwege de onschatbare, de onvergelijkbare waarde van zijn bloed, wat hij door zijn dood heeft gegeven, was zijn dood genoeg voor de zonden waar hij verantwoordelijkheid voor op zich heeft genomen? Vanwege de oneindige waarde van de persoon wiens bloed het was. Hoort u dat? Vanwege de oneindige waarde van de persoon wiens bloed het was. Daarom stond hij op de derde dag op uit de dood. Zijn bloed is van groter waarde dan de zonde van de hele mensheid. De prijs is volledig betaald. Met zijn bloed kon hij betalen voor onze zonden. Met zijn bloed kon hij werkelijk die prijs betalen. Want zijn bloed was van onschatbare waarde. Het graf had geen recht om grip op hem te houden. Het was ook volkomen rechtmatig en rechtvaardig dat hij opstond uit de dood. Want de prijs was volledig betaald. De rekening was afbetaald. Stel je voor dat die schuld van 40.000 euro, van die borg, hè, waar ik het net over had, dat die niet terecht zou komen bij iemand die dat niet zou kunnen betalen, zoals ik u net vertelde, dan heb je een groot probleem. Dan krijg je de schuld van een ander en dat kan je niet afbetalen. Maar stelt u zich eens voor dat die schuld van 40.000 euro terechtkomt bij iemand die 10 miljoen op de bankrekening heeft staan. Dan is dat niet zo'n probleem voor degene die borg gaat staan en die schuld wordt toegerekend. En zo is de Heer Jezus. Hij ging borg staan voor onze schuld en voor onze zonde, voor al uw zonden. En hij nam het op hemzelf over. En hij was niet iemand die dat niet kon afbetalen. Hij was niet iemand die niet die schuld kon wegnemen. Hij heeft die schuld weggenomen omdat zijn bloed veel en veel kostbaarder is. Zijn bloed is als het ware 10 miljoen vergeleken bij jouw schuld van 40.000. Vergeleken bij de schuld van 40.000 van de zonde van de hele wereld. Zijn bloed is oneindig veel krachtiger en oneindig veel waardevoller dan de zonde van de hele wereld. Dat is Jezus. Daarom zegt Hebreeën 13, de God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van het eeuwige verbond. Ziet u dat? Vanwege dat bloed is hij teruggebracht uit de doden. De prijs is betaald. De rekening is vereffend. Alles is volbracht. Halleluja. Hij is nu vrij. Door zijn bloed. Door zijn offer. Jezus is nu rein van alle zonden waar hij de verantwoordelijkheid voor op zich heeft genomen. Hij nam die schuld op zich, maar hij heeft het helemaal afbetaald. Jezus is nu helemaal vrij van al die zonden die op hem terechtkwamen. Dat is de boodschap die wij te horen krijgen vanwege het lege graf. Dat is wat het lege graf ons leert. Dat is wat zijn opstanding uit de dood ons vanmorgen mag leren. Dat Jezus Christus helemaal vrij is van al die zonden. Maar die zonden waren mijn zonden. Dus als Jezus vrij is van mijn zonden, dan ben ik vrij van mijn zonden. Niet waar? Hij nam alles van mij over. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich. Maar hij heeft de prijs betaald en stond op uit de dood. Hij is er dus helemaal vrij van. En omdat het mijn zonden waren, ben ik helemaal vrij van mijn zonden. Dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. Dat is de kracht die er is in het bloed. De kracht die er is in het bloed. De zonde heeft geen macht meer om hem te veroordelen. Satan kan ook niet meer aankloppen bij God en zeggen, maar God, die zonde heeft u, Jezus, kwamen allemaal op Jezus. Jezus is toch schuldig? En dan zegt God helemaal niet, want hij heeft zijn bloed gegeven. Dus Satan kan niet meer aanklagen. En de zonde kan niet meer veroordelen. Als mijn borg vrij is, dan ben ik vrij. Als mijn borg rein is, dan ben ik rein. Als nu mijn vriend die 40.000 euro afbetaalt, is de schuld van zijn vroegere baas afbetaald. Toch? That's it. Als mijn vriend nu die 40.000 zou afbetalen, is de schuld van zijn vroegere baas afbetaald. En Jezus heeft die schuld van jou afbetaald. Dat betekent dat jij vrij bent. En als zonde geen macht meer heeft om Jezus te veroordelen, heeft zonde ook geen macht meer om mij te veroordelen. Ik ben zo vrij van zonde en schuld als mijn borg zelf is. En, nou komt het. Als zijn bloed voldoende was om hem uit de dood op te wekken, dan is zijn bloed ook voldoende om mij uit een toestand van zelfveroordeling en zelfbeklag en niet blij zijn en gebukt door het leven gaan en gebukt onder je zonde gaan en in de duisternis leven en meer dood dan levend zijn. Als het bloed van Jezus bij macht was om hem uit de dood op te wekken, is het bloed van Jezus vanmorgen hier bij macht om ons uit zo'n toestand op te wekken. Om ons daaruit weg te trekken. Om ons bewustzijn, ons hart, ons geweten helemaal rein te maken. Omdat je gaat zien De betekenis van het bloed van Jezus voor jou. Als je een bedroefd en wanhopig hart hebt, dan is dat omdat je niet ziet op Jezus en zijn volbrachte werk. Je hebt vanmorgen niet reden om blij te zijn omdat je alles zo goed doet. Je hebt vanmorgen niet reden om je te verblijden omdat je de afgelopen week helemaal niet hebt gezondigd. En dat je jezelf een goed cijfer kan geven en jezelf op de borst kan slaan en kan zeggen, ik leid een goed christenleven. En ik voldoe aan de eisen en ik voldoe aan mijn eigen normen en ik heb mezelf niet teleurgesteld. En ik heb een goed leven geleid de afgelopen weken, daarom kan ik blij zijn. Dat is niet het goede nieuws, dat is niet de reden om blij te zijn. Want ook al zeg je van jezelf dat je het goed gedaan hebt, in de ogen van God heb je nog steeds enorm gefaald. U en ik hebben de afgelopen weken enorm gefaald. De reden om blij te worden vanmorgen is niet omdat jij jezelf een goed cijfer kunt geven. Maar de reden om blij te worden vanmorgen is het bloed van de Heer Jezus. Wat je opwekt uit de dood. En wat je vernieuwt. Zonder zicht op de betekenis van zijn bloed en zijn opstanding uit de dood blijven we droevig. Blijven we inzitten over ons falen. En blijven we strijden voor een betere gerechtigheid voor God. Als je geen zicht hebt op Jezus, blijf je zelf strijden voor gerechtigheid voor Gods aangezicht. Dan zit je hier vanmorgen als iemand die zegt, ik moet een goed leven leiden. En ik moet aan de wet houden. En ik moet aan de eisen voldoen. En ik moet aan de voorwaarden voldoen. En ik moet mezelf op een hoger niveau brengen. En ik moet mezelf op een hoger niveau werken. Om rechtvaardig te kunnen zijn voor God. Maar dan zit je in je werken. Dan zit je in werken. Dan leef je uit je goede werken. Dan leef je uit jezelf. En dat is niet het overwinningsleven. Dan zie je in feite op jezelf. En dan zie je op je eigen bijdrage en op je eigen gerechtigheid. Maar als je door de Heilige Geest gaat zien wie Jezus is. En dat hij opgestaan is uit de dood. Door zijn bloed. Dan komt er vreugde. Hij heeft het werk om ons recht te maken voor God volbracht. Hoort u dat? Wat een taal, hè? Hij heeft het werk om ons rechtvaardig te maken voor God volbracht. Als u vanmorgen ernaar verlangt om helemaal rechtvaardig te zijn voor God. Dat u helemaal niets meer uzelf kwalijk hoeft te nemen. Dat u uw zonde en uw zondebesef en uw schuldbesef van u af mag laten vallen. Dat u vrij mag zijn. Als u vanmorgen ernaar verlangt om werkelijk te geloven dat het helemaal goed is tussen God en u. Dat er geen veroordeling voor u is. Dat God niet naar u kijkt en met zijn vinger naar u wijst. En u afwijst en u wegstuurt en u niet moet. Nee, als u ernaar verlangt dat dat niet zo zal zijn. Maar dat God naar u kijkt en alleen maar gedachten van liefde voor u heeft. En alleen maar blij met u is. En alleen maar zich over u verheugt. En jubelt over u. En juicht over u. En zegt, je bent mijn geliefde zoon. Je bent mijn geliefde dochter. Als je verlangt naar die volmaakte relatie met God. Waarin je werkelijk vervuld wordt met zijn liefde. Omdat je weet tot in het diepst van je wezen dat hij van je houdt. Dan is dat op grond van het werk van Jezus. Dan is dat vanwege wat Jezus voor u heeft gedaan. En dan ga je rusten van je werken. Van je vergeefse pogingen om zelf rechtvaardig te zijn voor God. Dan ga je rusten van je werken. Zo blijft er dan een sabbatsrust over voor het volk van God. Om in te treden tot zijn rust, om in te treden tot de sabbatsrust die God wil geven. Dat we kunnen rusten, dat de kramp van ons af mag vallen, dat het moeten van ons af mag vallen. Dat we even de boel mogen laten en dat zoals we nu zijn en zoals de toestand in ons leven nu is, dat we mogen zeggen, dank u Heer, het werk wat nodig was, heeft u voor mij volbracht. Ik rust in uw volbrachte werk. Ik bouw op Jezus anders niet. Het is zijn bloed dat redding biedt. Je bouwt op Jezus anders niet. Jezus, de rots van ons behoud. En niet meer ik. En niet meer mezelf. En zelfs niet mijn christelijke leven. En ook niet mijn kerkelijke leven. En ga zo maar door. Wij kunnen niet rechtvaardiger voor God zijn dan wat het bloed ons heeft gemaakt. Hoort u dat? We kunnen niet rechtvaardiger voor God zijn dan wat het bloed ons heeft gemaakt. Het bloed heeft ons rechtvaardig voor God gemaakt. En rechtvaardiger kunnen we niet worden. Het is dus niet zo dat het christenleven bestaat uit een hogere grond van heiligmaking. Het is niet zo dat de broeders die vanmorgen aangesteld zijn als oudsten en diakenen, dat zij een hoger niveau van geestelijkheid of een hoger niveau van rechtvaardigheid hebben bereikt. Het is niet zo dat we zelf van alles moeten. Maar het is Jezus. En dat betekent dat het ook voor u is, ook voor jou is. Je moet niet denken vanmorgen, het is niet voor mij, want ik ben niet zo heilig als die anderen. Ik ben niet zo vroom als die anderen. Ik ben niet zo gelovig als die anderen. Je moet niet denken, het is niet voor mij, want je moest eens weten wat er in mijn leven aan de hand is. Zo moet je niet denken. Het is ook voor jou. Helemaal. Want het is genade. Het is om niet, het is vrije gunst. Onverdiende gunst. Je verdient het helemaal niet. Niemand van ons verdient het. Maar het wordt je geschonken in de Heer Jezus. En dat is ook zo mooi dat Psalm 24 ook zegt. Hè, dat als we dan nadenken, ik heb dat bewust gelezen ook vanmorgen. Als daar staat dat wie mag dan de berg van de Heer beklimmen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? En toen we dat lazen, zou het kunnen dat we dan vooral aan onszelf gedacht hebben. Maar dan lezen we wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Maar als we eerlijk zijn, dan moeten we toch echt constateren dat wij dat niet zijn. Is er vanmorgen iemand hier aanwezig die kan zeggen, ik heb mijn handen rein gehouden en ik ben zuiver van hart? Bent u werkelijk, ben jij werkelijk zuiver van hart? Heb je je ziel niet opgeheven tot wat vals is? Tot wat ijdelheid is, tot wat verkeerd is? Is het werkelijk zo dat je hart niet is uitgegaan naar wat ijdel en leeg en werelds en zondig is? Is je hart werkelijk volledig gericht op het goede en het heilige? Niemand van ons kan dat zeggen. Dus niemand van ons mag de berg van de Heere beklimmen. Niemand van ons kan die zegen zelf ontvangen van de Heere. De gerechtigheid van de God van zijn heil. Niemand van ons kan zelf gerechtigheid ontvangen van God. Uit zichzelf. Want we zijn niet rechtvaardig. Maar dan gaat er ineens, en het is een messiaanse psalm, ineens gaat het over iemand anders. Je zou kunnen zeggen, voor ons geldt, voor het beklimmen van die heilige berg, er is een slagboom die is naar beneden gekomen. Er is een poort, de poorten zijn voor ons dichtgegaan. De poorten zijn gesloten voor ons. Wij komen als het ware om de hoek en we zien ineens de opgang naar die heilige berg, maar we zien dat de poorten dicht zijn. Wij kunnen niet toetreden, maar dan ineens wordt er gesproken over iemand anders. Heft uw hoofden op, o poorten, en verhef uw eeuwige deuren. En voor iemand anders gaan de deuren wel open. En dat is de koning der ere, dat is de koning der heerlijkheid, de Heere van de legermachten. De Heere die sterk en geweldig is, de Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, o poorten, en verhef ze eeuwige deuren. Je zou kunnen zeggen, de poorten ineens die kijken en ineens komen ze in beweging en ineens gaan ze open en de poorten wijken voor iemand anders. En dat is de Heer Jezus en Hij heeft zijn handen rein bewaard en zijn hart zuiver bewaard. Zijn ziel is nooit gegaan tot wat vals is. Hij heeft nooit bedrieglijk gesproken of gezworen. Hij heeft het recht om te treden tot de heilige berg van God. Hij mag treden. En zo zegt die andere tekst die we ook hebben gelezen met elkaar uit Hebreeën. Uit Hebreeën hoofdstuk 9. Dat Heer Jezus dat hemelse tabernakel is binnen, de hemelse tabernakel is binnengegaan. Even kijken, Hebreeën 9, vers 11 en 12. Dat Christus natuurlijk als hoge priester de meerdere en de volmaakte tabernakel is binnengegaan. Niet met handen gemaakt, niet van deze schepping. En ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor eeuwige verlossing teweeg gebracht. Hetzelfde idee van het toetreden ergens naartoe. Wie mag de berg van de Heere beklimmen? Wie mag het heilige binnengaan? Alleen Jezus. Hij heeft die berg voor u beklommen. Hij is die tabernakel binnengegaan. En Hebreeën 6 vers 20 zegt, hij is onze voorloper, mooi woord. Hij is onze voorloper daarin, met andere woorden, hij is dat heiligdom binnengegaan. En hij heeft de deur achter zich opengelaten. Die poorten van die berg heeft hij opengelaten. En hij kwam bij de Vader. En hij zei tegen de Vader, Vader, ik kom hier niet alleen. Ik kom hier niet alleen. Maar ik ben de voorloper van een enorme schare die achter mij aankomt. Een gigantische schare van machtige zondaars. Van mensen die verlamd zijn en die kreupels zijn geworden en die verminkt zijn geraakt en die aangetast zijn en die ziek zijn geworden en die zondaars zijn geworden en die een vuil hart hebben gekregen en die falen en die struikelen en die het moeilijk hebben. Maar ik kom naar u toe en ik treed uw heiligdom binnen als voorloper en ik neem hen met mij mee. De deur staat voor je open en al die vuiligheid van al die mensen, van die scharen, van die machtige zondaars, al die zonden, die heeft hij op zich genomen. En hij is daarvoor verantwoordelijk gesteld. En als hij dan mag binnentreden, als hij dan dat heiligdom mag binnenkomen, dan mogen wij met volle vrijmoedigheid met Jezus binnentreden. Begrijpt u wat ik bedoel? De weg is vrij. Jezus is de weg tot God. Je mag met vrijmoedigheid toetreden. Je hoeft daar niet aan toe te voegen. Je hoeft niet te denken, ik zou wel achter Jezus aan willen, de heerlijkheid in, de aanwezigheid van God in, de hemel in. Ik zou wel achter Jezus aan willen naar dat eeuwige leven, maar ik moet eerst nog alles op orde brengen in mijn leven. Dat hoef je niet te denken, want dat kan niet. Je kunt het niet op orde brengen in je leven. Hij heeft het voor je overgenomen. Je mag achter hem aangaan, want die zonden zijn werkelijk van je afgenomen. Durf het te geloven. En durf binnen te gaan. De enige reden dat Jezus mag binnengaan, dat hebben we ook gelezen in Hebreeën hoofdstuk 9. Waarom kon hij dat heiligdom binnengaan in die hemelse tabernakel? Niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. De enige reden dat Jezus mocht binnengaan was niet zijn eigen gerechtigheid, maar was het feit, want hij was verantwoordelijk geworden voor de zonde van de wereld, maar was zijn bloed. Als Jezus mag binnengaan door het bloed, mogen wij ook binnengaan door het bloed. Als u nog steeds bedroefd bent, als u nog steeds veel rondloopt met zelfbeklag, als u nog steeds uzelf voortdurend heel veel kwalijk neemt, is het niet omdat God u zoveel kwalijk neemt. Als u nog steeds rondloopt met veroordeling en veroordeling en veroordeling. En u veroordeelt uzelf en u wijst uzelf af. Is het niet omdat God u veroordeelt en dat God u afwijst. Maar dat doet u zelf. Dat doen we zelf. En dat doet Satan. Hij wil ons afwijzen. Hij wil ons veroordelen. Hij wil ons beklagen. En hij klaagt ons aan. Maar dat is niet van de Heer. God neemt het je niet meer kwalijk. Omdat God ziet op het offer van zijn Zoon. Dat is de kracht die er is in zijn bloed. En u mag toetreden, u mag komen. En u bent met Christus toegetreden. En het is nodig dat je je bekeert. En het is nodig dat je berouw hebt over je zonde. En het is nodig dat je beseft dat je een zondaar bent. Maar blijf dan ook beseffen dat je een zondaar bent. En er staat in Jesaja 30 vers 15, door bekering en rust zult u verlost worden. Wat ik bedoel met blijf dan ook beseffen dat je een zondaar bent, bedoel ik dit. Ga dan niet als je eenmaal christen bent geworden, de verantwoordelijkheid bij jezelf neerleggen. Ga niet denken als christen, ja maar nu moet ik rechtvaardig zijn. Anders mag ik niet bij God komen. Alsof je een rechtvaardige bent voor God. Je bent geen rechtvaardige voor God. Blijf beseffen dat je een zondaar bent. Maar juist als zondaar word je gerechtvaardigd door een andere gerechtigheid. Je bekeert je, je hebt berouw. En dan staat er in Jesaja 30 vers 15, door bekering en rust zult u verlost worden, niet door bekering en goede voornemens. Begrijp je wat ik bedoel? Vaak is het in ons christenleven zo, ik heb me bekeerd, ik ben uit genade vergeven, ik heb vergeving ontvangen, maar nu moet ik wel het allemaal goed doen. Nu moet ik wel zorgen dat alle puinhoop in mijn leven opgeruimd wordt. Maar dan is het eigenlijk door bekering en goede voornemens. Maar dat staat er niet. Er staat door bekering en rust. Dat is een heel ander verhaal. Door bekering en rust. Je bekeert je, je beleidt dat je een zondaar bent. En daarna ga je rusten in het volbrachte werk. En vanuit die rust mag je leven. En vanuit die genade mag je leven. En dan is het niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan komt dat overwinningsleven niet door onze goede voornemens. Maar dan komt dat overwinningsleven door geloof. Door vertrouwen, door Christus, de rots van ons behoud. Door Hij die in ons leeft. Hij die ons overwint. Hij die mij overwint. Hij die in mij leeft. Dan is het Christus. En het is rusten in Jezus. En je verblijden in Hem. Dat is het goede nieuws. Jezus is niet alleen degene die ons, degene die de puinhoop ervan gemaakt heeft, vergeeft. Maar Jezus neemt als het ware ook de situatie over. En hij vergeeft niet alleen de puinhoopmaker, maar hij ruimt de puinhoop ook op. Ik zeg niet dat we alles bij het oude kunnen laten. Ik zeg niet dat we dezelfde mensen mogen blijven die we nu zijn. Natuurlijk is er verandering nodig. Maar ten diepste kan ik mijzelf ook niet veranderen. Maar het is Jezus die de puinhoop in mijn leven gaat opruimen als ik ga rusten in hem. Het is Jezus die bij mij notabene zelfbeheersing door zijn geest gaat geven daar waar ik niet zelfbeheerst ben. Door mijn onbeheerstheid heb ik er een puinhoop van gemaakt. Maar het is Jezus die in mij, als ik ga rusten in hem, als ik ga vertrouwen op hem en als ik me ga verblijden in hem. Als ik zeg, het is Jezus alleen en zijn bloed. Het is genoeg en daar rust ik in en daar ben ik blij mee. Dat je vanuit die blijdschap gaat merken dat Jezus de puinhoop in je leven gaat opruimen. En dat is de boodschap van genade. En dat betekent, lieve mensen, en daar sluit ik mee af, dat alleen bekering en berouw maakt ons niet blij. Misschien is dat ook wel een boodschap voor Urk. Dat in heel veel kerken wordt heel veel bekering en berouw gepredikt. En in sommige kerken blijven ze steken in het zondebesef. Blijven ze steken in de schuld. Blijven ze steken in de ellende. Maar bekering en berouw alleen geeft geen echte blijdschap. Het is goed dat je bekeert en dat je berouw hebt en dat je baalt van je zonde. Dat prijst de Heer daarvoor. Maar je wordt echt blij als je net als de discipelen Jezus ziet. Die zich aan jou openbaart. En die als het ware je voor ogen komt te staan met de ogen van je hart. En dat je hem ziet en dat hij zegt, vrede zij jou, vrede zij u. En hij wijst op zijn handen en zijn zijde. En toen de discipelen hem zagen, werden ze verblijd. De opstanding van Jezus uit de dood, dat hij door het bloed is opgewekt uit de dood. En dat hij het hemelse heiligdom binnengegaan is, dat hij die weg is gegaan. Dat maakt ons blij, want hij neemt ons daarin mee. En hij wekt ons vanmorgen op uit een toestand van droefenis en geklaag. En hij geeft vreugde in plaats van verdriet. Hij geeft een lofgewaad in plaats van rouw. Omdat hij stierf voor onze zonde en door zijn bloed de dood en de zonde heeft overwonnen. Hij leeft en wij met hem, we mogen ons in hem verblijden. Halleluja. Amen.